Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor de Emeritikas. Aanstaande woensdag 9 december zal, zo de heren wil, de kerkenraad vergaderen om 19:30 en bezoek op de kerkenraad vanaf 20:30. Donderdag 10 december wordt er weer een bejaardenmiddag gehouden die om 16:30 zal beginnen. En aanstaande zondag zal, zo de heren wil, het heilige avondmaal in het midden der gemeente worden bediend. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 24e psalm, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heeren op, en die zal door Heeren gunst geleid, en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. 24, 2 en 3.
Thank you.
lezen nu uit het woord van de Heere de 132ste psalm. Psalm 132. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 89. Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Psalm 132, een lied Hamaalot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent van mijn huis inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen, weer het aangezicht van uw gezalfde niet af, om Davids, uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien.
Thank you.
gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in de gelezen 132ste psalm. En daarvan het zesde vers. Psalm 132 en daarvan het zesde vers. Daar lezen wij, ziet, wij hebben haar, van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. De Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij willen vanmorgen voorbeten doen voor broeder Schuurman uit Sparrenheide, die toch weer een terugval heeft gekregen. En ook voor zuster Brokkelman uit Maren, die al geruime tijd niet in het ziekenhuis, in de kerk kon zijn vanwege allerlei kwalen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, wij mogen aan het begin van ons samen zijn, nu gij ons hier weer bijeenbrengt, uw heilig aangezicht zoeken en u om uw onmisbare zegen bidden. Dat is toch altijd weer het eerste en het meest nodige ook. Uw zegen. Wat zouden wij zijn als u uw zegen aan ons onthield? Het is altijd weer en op alle terreinen van ons leven waar dat als Heere zegen alles gelegen is. En dat is toch zeker het geval als wij in de kerk komen en als wij de kerkdienst mogen beleggen en meemaken en als we onder de verkondiging van uw woord verkeren. Heere, wat is het nu ook vanmorgen op deze tweede adventszondag die tevens een voorbereidingszondag is, noodzakelijk dat wij uw zegen ontvangen. Doordringt u ons daarvan, Heere, direct al bij het begin van ons samen zijn. En dat het dan inderdaad ook in ons hart mag leven, het gebed om die zegen, om de komst van uw geest, om het werk van uw geest, om de openbaring van het werk van uw geest. En dat zo ons hart erbij mag zijn. Heere, het is naar uw eigen inzetting en daarom ook een goed gebruik om naar de kerk te komen. En om op de dag des Heren naastig met de gemeente op te gaan om uw woord te horen en onze liederen te zingen en onze gebeden te bidden en onze gaven te brengen. Zo wilt u dat ook, Heren. Het woord dat u gegeven hebt getuigt er op vele plaatsen van. U had het onder Israël al ingezet dat ze geregeld moesten samenkomen in het heiligdom. En in het Nieuwe Testament wordt het ons ook geleerd dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zullen nalaten. En heren, zo is het inderdaad naar uw eigen inzetting dat wij vanmorgen hier zijn. Maar wij kunnen er toch niet mee volstaan met een uitwendige, een uiterlijke gehoorzaamheid en plichtsbetrachting. Want al zouden we daarin nog zo getrouw zijn, dat betekent nog niet dat het ons dichter bij u brengt. De gehoorzaamheid, zover die aan de buitenkant zit, is niet af te keuren, maar is toch aan de andere kant ook niet zaligmakend. Het kan nog wezen, Heren, en zou u willen geven dat het van ons niet geldt. Maar het zou wel kunnen zijn, zo was het van Israël ook, dat het volk tot u met de lippen naderde, terwijl het hart zich ver van u hield. Wat is dat erg, om wel de schijn, de vorm, de naam te hebben dat we leven en dat we vroom zijn en oprecht en Godvrezend, terwijl het alleen maar een gedaante van Gods zaligheid is. Heren, zou dat van ons niet gezegd behoeven te worden? Geef dat het bij ons waarheid mag zijn. Waarheid in het binnenste. En dat wij hier inderdaad ook met een heilbegeerte mogen komen. Met een hartelijk verlangen om u hier te mogen ontmoeten. En uw stem te mogen horen als uw woord gepredikt wordt En als wij onze psalmen zingen, mogen we zo ook tot u naderen, Heere, met een oprecht hart. In de echte beleving van onze afhankelijkheid. En van de noodzakelijkheid dat gij op ons neerziet. En dat u ons wilt bezoeken. En dat u ons wilt laten merken. Ik denk aan u. O Heere, geef ons zo wat we nodig hebben. Niet dat we daar nou recht op hebben, want de week die voorbij gegaan is, is er een nieuw bewijs van dat in ons het verkeerde woont. En ieder die zijn eigen leven nagaat en die zijn eigen hart een beetje kent, die zal ook moeten toestemmen dat er zoveel is in daden en in woorden, maar ook in gedachten. En dat laatste misschien nog wel het meest. Wat tegen uw heilige wil ingaat. En wat ons dan ook onwaardig maakt. Onwaardig, Heere, inderdaad. Want wie zijn wij? Wie zijn wij tegenover u en tegenover elkaar? Wie zijn wij, Heere, als het gaat ook om het zoeken van onze eigen zaligheid? Wat een traagheid, wat een luiheid. Wat een laksheid, wat een wereldgelijkvormigheid, wat een aardsgezindheid. Ach Heere, alle negatieve dingen die maar te bedenken zijn, die gelden van ons, die zijn op ons van toepassing en die moet u ons ook verwijten. En als het daar om gaat, dan is er geen verwachting. Als u daarnaar zou handelen met ons, Heere, ach, dan konden we alle hoop laten varen. Maar denk nog aan ons in genade en wil ons om Christus wil nog een barmhartig en een genadig God zijn. Die niet doet met ons naar onze zonden, maar die ons vergeldt naar uw barmhartigheden. We hebben in onszelf niets om op te pleiten, Heere, maar wat een wonder van genade dat uw woord ons nu openbaart dat er toch een pleitgrond is in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. In hem wiens komst in het vlees wij straks weer mogen gaan gedenken. En nu wij in de adventsweken leven en nu onze gedachten eigenlijk al vooruit gaan naar de komst van de Heere Jezus Christus. Nu worden wij toch op een bijzondere manier er ook weer bij bepaald, Heere, dat gij zonder enige verdienste aan de mensenkant en zelfs zonder dat de mens ooit naar u vroeg en gevraagd zou hebben, toch hebt willen gedenken aan uw genade, Heere. En zoals u dat toen deed, toen u uw zoon in de kribbe van Bethlehem deed neerleggen, doe het ook nu om diezelfde redenen op diezelfde grond. Zoek ons nu ook op, Heere, en bewijs ons nu ook uw genade. En wilt gij als een ontfermend God nog aan ons gedenken in uw rijke gunst. Opdat wij het ook van deze zondag, van deze voorbereidings-adventszondag zouden mogen zeggen. Doordat u het ons ook te beleven geeft. Ook nu weer heeft de Heer gedacht aan zijn genade. En omdat hij dat deed, heeft hij ons een onvergetelijke zondag gegeven. Een dag waarin zijn genade door ons mocht worden aanschouwd. En meer nog, door ons ook mocht worden beleefd. Heere, vergeef dan al onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Maar we hebben meer te bidden, Heere. Niet alleen voor die geestelijke nooddruft. We zijn mensen met allerlei zorgen en met allerlei moeite en met allerlei noden. Er zijn er in de gemeente, Heere, die op een bijzondere manier uw hulp en uw bijstand nodig hebben in dagen van ziekte. Als er inderdaad ziekte komt, van welke aard dan ook. We noemden elkaar zojuist een paar namen. Heere, wilt u aan hen bijzonder gedenken? En wilt u hen geven dat zij herstel zouden mogen ontvangen? En laten ze met deze dingen ook maar tot u de toevlucht nemen en ervaren dat u ook hierin nog genadig zou willen voorzien. Maar wij bidden u ook voor anderen, wie namen niet genoemd werden, Heren, u kent ze allen. U weet wat er nodig is. Ook al hebben we misschien lichamelijk geen gebrek en geen moeite, dan kunnen er langs op een andere manier nog moeite en tegenspoeden en zorgen zijn. Het leven is nu eenmaal zo, Heren, dankzij het feit dat we leven op in een gebroken wereld, in een wereld vol leed en ellende en vol moeite en smart. Het leven is nu eenmaal zo dat we inderdaad aan de rand van ons pad altijd weer dorens en distels tegenkomen. En niet alleen maar langs ons pad, maar er liggen ook op ons pad nog zoveel dingen waar we over struikelen kunnen en waar we moeite mee hebben. En er zijn zoveel zorgen, Heren. De een heeft dit en de ander heeft dat. En de Bijbel noemt het. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Heren, en dan daarbij ook nog, wij vliegen daarheen. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. En wat stelt nou een voorbijgaande schaduw voor? O Heren, wij bidden van u dat u ons van die dingen ook wilt doordringen, maar dat het ook allemaal een extra aansporing zou mogen zijn om te zoeken de dingen die blijven, die bestand hebben, die echt, die vast, die hecht zijn. De dingen die boven zijn. Laat dat het eerste doel van ons leven zijn, juist als wij erbij bepaald en aan herinnerd worden dat het hier beneden niet te vinden is. Wees ons genadig, Heren, ook in de zorgen en de moeite van het leven. En wilt u uw woord zegenen waar het vandaag ook verkondigd mag worden? Wilt u uw knechten bekwamen, hen die gij geroepen hebt, sterken? En wilt u geven, Heren, dat de arbeid niet te vergeefs zal wezen. Verheerlijk uw naam op de ganse aarde en hoor ons dan zo nog om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 132e psalm, het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 132 vers 4, zie het blij gerucht der ark liep voort. Wij zullen in zijn woning gaan, bekleed o hoogste majesteit. Gemeente, wij willen vanmorgen dus gaan luisteren naar een van de liederen Hamaalot, een van de pelgrimsliederen die door de kinderen Israëls gezongen werden op reis naar de tempel in Jeruzalem en bij het verblijf in en bij het heiligdom. En een van die psalmen is, zo zou je ook kunnen zeggen, heel duidelijk een adventspsalm. Deze 132ste blijkt uit de hele psalm, maar met name toch ook uit het laatste gedeelte, waar het gaat over de grote zoon van David, die koning zal zijn tot in alle eeuwigheid. En deze grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, is door de dichter bezongen en tegelijkertijd als de dichter op hem wijst, dan heeft hij in deze psalm ook al met allerlei andere bewoordingen gesproken hoe zijn komst in deze wereld is voorbereid, hoe hij zijn komst, zijn advent naar deze wereld heeft gehad. Dat komt bijvoorbeeld ook uit als wij letten op de woorden van onze tekst, waar zonder dat daar direct de naam van genoemd wordt, maar waar het toch heel duidelijk gaat over de ark des verbonds. Zie, wij hebben van haar, dat is die ark, gehoord in Efrata, wij hebben haar, dat is weer die ark, gevonden in de velden van Jaar. Ik denk dat we deze psalm moeten dateren in de tijd van Davids opvolger, van Salomo. Wie de dichter geweest is, is niet bekend. Een onbekende man uit het volk. Maar bij de gelegenheid van de ingebruikneming van de tempel heeft deze onbekende, zo is mijn gedachte, dit lied gemaakt. En daarbij denkt hij eerst terug aan Salomo's voorganger, die het ook al in zijn hart gehad heeft om voor de Heere een huis te bouwen. En die daar ook zoveel moeite voor gedaan heeft. De dichter spreekt zelfs over Davids lijden. Je zou kunnen zeggen, het wijst op zijn moeitevolle arbeid, op de al de inspanningen die David zich getroost heeft om voor de Heere een huis te bouwen. Daar denkt de dichter eerst aan terug. En dan weet hij hoe het in Davids hart lag. David, die het niet kon verdragen, de gedachte dat de ark des Heeren ergens in Israël vertoefde, maar op een onbekende plaats en daar eigenlijk schuil ging. David die gezegd heeft, hoe zou dat nou mogelijk zijn dat ik als koning in een sedere paleis zou wonen, terwijl de ark des Heeren in tenten vertoeft. Nu, David heeft daar moeite voor gedaan om de ark eerst te laten ophalen en naar Jeruzalem te brengen, toen hij die stad tot de hoofdstad van zijn rijk gemaakt had. En toen dat eenmaal gebeurd was, toen was het in Davids hart om voor die ark des Heren maar niet alleen een tent te spannen. Nee, dat moest een kostbaar, dat moest een geweldig, dat moest een heerlijk huis worden. Een tempel waar die ark zou staan en waar de Heren zou kunnen wonen. Maar David heeft dat niet mogen volbrengen. Hij heeft daar wel allerlei dingen voor bij elkaar mogen brengen. Hij heeft er wel, zo mag je zeggen, voor mogen sparen. Allerlei kostbaarheden bijeenbrengen. Hij heeft zelfs ook de tekeningen voor dat huis mogen maken onder leiding van de geest des Heren. Maar de uitvoering van een en ander, dat moest blijven liggen tot Davids opvolger, tot Salomo, tot hij op de troon zat. David was niet geschikt voor zo'n huis des vredes, omdat hij een man van de oorlog was. En pas de koning des vredes, de vredevorst Salomo, zou dat huis van de vrede dan ook kunnen bouwen. Maar goed, David heeft daar toch heel wat voor mogen doen. En de gezindheid in Davids hart is tot voorbeeld voor velen geweest. Nu, zo heeft de dichter dan in het begin van deze psalm gesproken over datgene wat er als een gelofte door David werd afgelegd, dat hij in zijn huis niet zou ingaan en dat hij op de koets van zijn bed niet zou klimmen en dat hij zijn ogen geen slaap en zijn oogleden geen sluimering zou gunnen voordat hij voor de Heere een plaats had gevonden en woningen voor de machtige Jacobs. En dan gaat de dichter terug naar hoe dat dan gegaan is. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Ik zei, daar gaat het zonder dat de naam van het voorwerp hier genoemd wordt. Maar later in de psalm komt die naam wel terug. Daar gaat het om de ark. Nou, is die ark dan zo bijzonder dat daar alles om draait? En dat in Davids leven daar alles om draaide. Want u weet dat David moeite gedaan heeft om die ark te halen, 2 keer zelfs. En dat hij niet rustte voordat hij die ark op de berg Sion had staan. Is die ark dan zoiets bijzonders? Ja, in Davids ogen wel. Wat was die ark dan? Wel, dat is gauw gezegd. Dat was een houten kist, kostbaar hout, sittimhout. Maar dat kostbare hout was overlegd met goud, plat geslagen fijn goud. En op die kist, dat verzoendeksel, 1,5 goud. Met op dat verzoendeksel ook nog weer die 2 engelenfiguren, die cherubim. En in de ark een aantal voorwerpen, de 2 tafelen van de wet. Die kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. En dan wat er bij die ark gebeurde, dat is mogelijk nog belangrijker dan het voorwerp zelf. Want de ark was de troon Gods waar de Heere wilde wonen in heiligheid en in majesteit, maar vooral ook in genade. Want wat gebeurde er bij die ark? Wat behoorde er, laat ik het zo zeggen, elk jaar bij die ark te gebeuren? Ik weet niet of dat alle jaren plaatsvond, ik denk het niet. Maar wat behoorde er bij die ark te gebeuren? En wat maakte die ark juist zo bijzonder? En wat maakte met name dat deksel van die ark zo bijzonder? Daar mocht de verzoening plaatsvinden. Vandaar dat dat deksel ook het verzoendeksel heet. Daar werd het bloed gesprengd. En daar wilde God dus, hoewel hij de heilige en de rechtvaardige is, wonen te midden van een volk, hoewel dat een onheilig en een onrechtvaardig volk is. En hoe kan God de heilige te midden van onheiligen wonen, zodat die heiligen, die onheiligen toch niet verteerd worden door de heiligheid Gods? Het geheim ligt in dat bloed. Het geheim ligt in dat offer dat de Heere aanneemt. Het geheim ligt in de verzoening. En daarom van alle voorwerpen van de tempel en van de tabernakel is de ark met name het symbool van de komende Christus en van het verzoeningswerk van Christus. Dat maakt die ark zo kostbaar. En dat heeft David begrepen. Hoe heeft hij dat begrepen? Wel, om te beginnen heeft hij van die ark gehoord in Efrata, zo staat er. Wij hebben van haar gehoord in Efrata. En dat zal heel duidelijk op David slaan, want die kwam daar vandaan, nietwaar? Efrata, dat is Bethlehem. Daar was David geboren, daar woonde hij. Daar is hij opgegroeid. Daar heeft David dan ook voor het eerst van die ark gehoord. Daar hebben zijn vader en misschien nog wel meer zijn moeder hem ervan verteld. We weten de naam van Davids vader, Isaï of Jesse. Maar verder weten we niet zoveel van Davids vader. Ja, één ding weten we ook nog van Davids vader. Dat er in ieder geval een tijd in het leven van deze Isaï was dat hij David nou niet zo hoog had staan. Want toen Samuel kwam om onder de zonen van Isaï een koning aan te wijzen op Gods aanwijzing, toen waren 7 zonen van Isaï gekomen, maar de 8e niet. Want Isaï had dat niet nodig gevonden. Hij had hem bij de schapen gelaten. Dat was toch de jongste. En wat zou die? Nee, Isaï had met David niet het meeste op. Laat ik het maar zo voorzichtig zeggen. En voor de rest weten we van Isaï niet zoveel. Ik spreek geen kwaad van hem, maar ik kan ook meer goeds niet van hem zeggen. Maar van Davids moeder weten we veel meer. De naam weet ik niet. Maar ik weet wel dat Davids moeder een oprechte, godvrezende vrouw geweest is. Met grote zorg en grote liefde voor haar kinderen. Die maar één ding voor haar kinderen begeerde van de Heere. Dat zij zijn genade zouden mogen deelachtig zijn. Hoe weten we dat? Omdat David zo vaak over zijn moeder in de psalmen spreekt. Hij noemt ze de dienstmaagd des Heren. Wat denkt u van die prachtige uiting in de 22e psalm, waar David van zichzelf zegt dat hij door zijn moeder, Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf het moment dat David verwacht werd door zijn moeder, dat hij nog in haar lichaam was, heeft ze haar kind al op God geworpen. Heeft ze haar kind dat ze nog bij zich droeg al aan de Heere en aan de genade Gods toevertrouwd. En ongetwijfeld is het met name Davids moeder geweest die hem onderwezen heeft in de dingen van God en van zijn dienst en van zijn koninkrijk. En het zal via haar vooral geweest zijn dat hij, toen hij nog als een kleine jongen in Efrata woonde, gehoord heeft van die ark. Van die ark Gods. En van de verzoening die God bij die ark deed geschieden. Wij hebben van haar gehoord in Efrata. Nou, in een zekere zin kunnen we dat, ik denk van de meeste zal dat wel gelden, kunnen wij dat ook zeggen. Dat wij al van de Heere en van de dienst des Heere en van het huis des Heere en van de Christus des Heeren gehoord hebben in Efrata, op de plek waar wij geboren en opgegroeid zijn. In ons ouderlijk huis. Wat een zegen als je inderdaad ook een christelijke opvoeding hebt mogen ontvangen. En als je onderwezen bent in de dingen van de Heere en van zijn woord. En nog een grotere zegen als dat ook van ons mag gelden, dat we maar niet alleen hebben horen vertellen van die dingen, maar dat we ouders hebben gehad die ons ook op de Heere hebben geworpen en die ons dat als het allerbelangrijkste hebben voorgehouden en die het zelf ook als het belangrijkste hebben beleefd, dat ze voor zichzelf en voor hun kinderen dat goed moesten zoeken dat nimmer vergaat. Maar zelfs al hebben wij zo'n opvoeding niet gehad en zulke ouders niet gehad, dan zijn wij op dit ogenblik toch allemaal mensen die er op de een of andere manier wel van gehoord hebben. Waarvan dan? Nou, van het woord en van dat wat de Heere in zijn woord openbaart. Van de ark, maar dan nu vervuld in de Heere Jezus Christus. Want die ark, u weet het, die is weg. En die hebben we ook niet meer nodig. Er staat in Jeremia, hij zal ook in het hart niet meer opkomen. Er hoeft niemand meer naar die ark te zoeken. naar die ark te zoeken. Zoals David daarnaar zocht, zo hoeven wij er niet meer naar te zoeken. Omdat de Heere Jezus ook die schaduw tot werkelijkheid gemaakt heeft. Omdat de ark met alles wat zij was en inhield in hem vervuld is. Nu, wij hoeven dan niet meer zozeer die ark te zoeken. Maar wij hebben toch wel van hem gehoord. Van Christus. Van de verzoening. Niet meer op de grote verzoendag. Maar op de goede vrijdag. De verzoening door het bloed. Niet van stieren en bokken. Maar de verzoening door het bloed van hem. Van wie wij vorige week hoorden dat hij zei. Zie, ik kom. We hebben van hem gehoord. En we weten dat we hem nodig hebben. Ja toch? We weten dat buiten Jezus geen leven is. We weten, zoals David dat ook wist, met het licht van die tijd. Maar wij weten dat we verzoend moeten worden met de God tegen wie we gezondigd hebben. Wij weten, dat is ons gezegd, dat weten we al sinds de dagen van Efrata, van ons ouderlijk huis toch. We weten dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Die dingen weten wij. Maar de vraag is natuurlijk altijd in je leven, wat doe je nou met wat je weet? Wat doe je nu met wat je verteld is? Wat doe je nu met wat je van huis uit gehoord hebt, ook over deze dingen? Wat doe je met wat je in de kerk gehoord hebt, uit het woord van God hebt horen verkondigen, aangaande Christus en aangaande de noodzaak van de verzoening met God en aangaande de mogelijkheid om verzoend te worden met God? Wat is de uitwerking van die boodschap? Kijk, in Efrata woonden meer mensen dan David alleen. En die anderen, die zullen het ook gehoord hebben. Ik denk even aan die anderen in het gezin van Isaïe en zijn vrouw. Die oudere broers van David, waar wij voor zover we dat uit het woord van God lezen, nou niet zo'n hoge dunk kunnen hebben. Tenminste, wat we ervan weten, dat is nou niet allemaal in hun voordeel. Zeker niet wat we van die oudste van Eliab weten. En je kunt daaruit in ieder geval niet de conclusie trekken dat datgene wat hij in Efrata ook. En zo zullen er meer geweest zijn die het geweten hebben, goed geweten hebben. Die erin onderwezen zijn, maar die er toch onberoerd ondergebleven zijn. Het zei hen eigenlijk niets. Die ark, jawel, maar het interesseerde hen verder niet. Ze kwamen er niet door in beweging. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat er Israëlieten zijn geweest die er niet door in beweging kwamen als ze van de ark hoorden? Ik denk dat de laatste verklaring die je van dat gedrag kunt geven is dat zij hun zonden niet voelden. Dat ze daardoor niet gedrukt werden. Ze konden het zonder de ark ook wel redden. Zonder de verzoening met God konden ze ook wel leven. Vergeving, ze wisten met hun verstand wel dat ze het nodig hadden, maar ze beleefden het niet. Verzoening met God, dat het weer goed zou zijn tussen God en hun ziel. Ze wisten, ze hadden ervan gehoord dat het nodig was. Maar ze beleefden het niet. Sommigen zijn onverschillig geweest. Helemaal opgegaan in de dingen van beneden. En geestelijke dingen, daar waren ze doof en blind en daar waren ze ontoegankelijk voor. Er zullen er ook geweest zijn die gedacht hebben, het zal allemaal wel meevallen en het komt allemaal wel goed. Ten slotte zijn we toch allemaal verbondskinderen en we horen toch allemaal bij Israël. Maar de last van het feit dat een mens zondaar is, dat hij bij God in de schuld staat, drukte hen niet. en de noodzaak van de wegneming van die zonde en van de verzoening met God en van het vriendelijk aangezicht van God dat tot hen gewend zou worden, dat zagen ze allemaal niet en daarom deden ze er ook niets voor om daar kennis aan te krijgen. Uw gemeente, eigenlijk hoef ik dit niet eens meer toe te passen, want het is gewoon vandaag de dag in verschillende gevallen net eender, of niet? We hebben allemaal van de vervulde ark van de Heere Jezus Christus gehoord. Hij is ons in het evangelie aangeboden. We gaan straks weer kerstfeest vieren. We leven in de dagen van Advent. Dat wil zeggen, nu met nadruk wordt ons weer van hem gesproken en worden wij op hem gewezen als de enige en waarachtige zaligmaker die in de wereld gekomen is om de schuld van zijn volk te betalen en vrede te bewerken, zodat God en mens weer in vrede met elkaar zouden leven. Dat is de boodschap die ons niet voor het eerst verkondigd wordt, maar die we al eerder gehoord hebben. En wat heeft die tijding uitgewerkt? Wat is de vrucht? Wat is het effect daar dan van geweest? En dan denk ik dat ik zelf hetzelfde moet zeggen als van die Israëlieten uit Davids tijd en al die andere mensen in Efrata. En het is zo ook wel weer toepasbaar op de dagen waarop de Heere Jezus daar in Efrata geboren werd, in Bethlehem. Want toen liepen die mensen in Bethlehem daar ook geen stap harder door. En toen haasten zij zich niet met de herders om naar dat kind in de kribbe te gaan. Waarom niet? Ze hadden van hem gehoord, jawel, de herders maakten het al onbekend. Maar ze gingen niet. Waarom niet? Omdat ze ten diepste hem en zijn werk en Gods genade in hem niet nodig hadden. Ze bleven, ondanks alles wat ze aan grote zaligheid hoorden verkondigen, gewoon dezelfden. Er veranderde niets, hun zonden drukten hen immers niet. En zo is het vandaag helaas nog met velen. Als Christus verkondigd wordt, ach, dan is de uitwerking bij velen niet dat ze hem te voet vallen, hem gaan aanbidden, hem gaan aanroepen, hem gaan nodig krijgen, in hem gaan geloven, zich tot hem gaan wenden in de weg van bekering. Helaas, helaas, het blijft bij wat we horen. Maar het lijkt wel alsof we het nooit echt gehoord hebben. Alsof we er toch doof voor gebleven zijn. En zo kun je horen van Christus, zo kun je horen van het woord, zo kun je horen van het avondmaal, waarin die verzoening, waar de ark ook van sprak, op een bijzondere manier voorgesteld wordt. Maar dat zegt dan velen niets. En er zijn er ook in de gemeente, vrees ik, die van dat avondmaal horen, maar daar voor zichzelf al terstond de conclusie bij trekken. Nou ja, dat is voor mij toch niet. En er dus dan ook eigenlijk ook geen werk voor doen en er eigenlijk niet eens verder aan denken. Want het is voor hen toch niet. Of anderen die het heel makkelijk nemen en die zonder dat zij de noodzaak van de verzoening met God eigenlijk kennen, zonder dat zij verdrukt en vernederd geweest zijn onder de last van hun zonde, zonder dat zij waarlijk behoefte aan en begeerte naar Gods genade in Christus kregen, zomaar eigenlijk, en ze noemen dat dan uit gehoorzaamheid, de dood des Heren verkondigen, steunend, ja, op wie weet wat. Wat erg als een mens zo onder het gehoor zit. Of dat nou van huis uit al is, of dat dat nou via de prediking van het woord is. Wat erg als een mens zo onder het gehoor zit. Dat hij wel moet zeggen, ja, wij hebben van haar gehoord in Efrata. We hebben van haar, we hebben van hem, van Christus gehoord thuis. En op de zondagschool, en op de catechisatie, en op de dagschool, en in de kerk. We hebben van hem gehoord. En meer niet. En meer niet. Maar waarom laat God het dan horen? Is het dan opdat wij het zouden horen en vergeten en verder dezelfde blijven? Is het dan opdat wij horen en daarna niets meer? David heeft begrepen met welke bedoeling God het hem in Efrata al deed horen. David heeft het begrepen welke bedoeling God ermee had toen hij hem zo moeder gaf. En toen hij hem dat onderwijs gaf. En David is gaan zoeken. Het gehoorde werkte wat uit in zijn leven. Het gehoorde gaf hem liefde tot het voorwerp waar het over gaf. Gaf hem begeerte in zijn hart naar die ark. Uit de geschiedenis weten wij dat die ark zoek geraakt was. Juist in de dagen van David of enige tijd daarvoor. Verloren gegaan omdat de Filistijnen een buit gemaakt hadden. En nou is die ark wel teruggekeerd in het gebied van Israël. Maar hij is toch eigenlijk nog verloren. Want hij is daar opgeborgen in het huis van een zekere Abinadab in Kiriat Jearim. 20 jaar heeft die ark daar gestaan en eigenlijk vroeg toen nog niemand meer naar die ark. Ze waren dan wel blij geweest toen die ark terugkwam uit het land van de Filistijnen. Want oh, wat was dat erg dat die ark bij de Filistijnen terechtgekomen was. En daarom toen hij terugkwam langs die wonderlijke weg, toen waren ze er wel blij om. Maar toen hij er eenmaal was, vergaten ze hem eigenlijk tegelijkertijd weer. Toen stond die ark daar in het huis van een verder onbekende man, Abinadab. En niemand ging er naartoe en niemand zocht die ark op. Weggescholen in het verborgene. Het teken waarmee de Heere wil zeggen in Israël dat hij onder zijn volk wil wonen, dat teken, dat is verborgen gebleven. Dat wordt niet geacht. En toen kwam er een tijd dat wat David gehoord had in zijn leven vrucht ging dragen. En de vrucht blijkt uit het feit dat David de gedachte niet langer verdragen kan dat die ark daar in die schuilplaats, in dat verborgene, in dat huis van Abinadab blijft staan. Die schande mag de ark niet langer dragen. En dus gaat David de ark zoeken. Dat staat dan wel niet in de tekst, maar dat zit er natuurlijk wel helemaal in als aan het eind, in het tweede deel van de tekst gesproken wordt over wij hebben haar gevonden. Nou, dat is logisch. Vinden doe je in de weg van zoeken. David heeft gehoord. En dan spreek ik met u even over datgene wat er niet in staat, maar wat er wel tussenin behoort. Wat er tussenin was. David ging toen zoeken. En tenslotte ging David vinden. Hij ging zoeken. Zoeken naar datgene wat waarde voor hem gekregen heeft. Wat hij niet langer missen kon. Niet langer missen wilde. Er was liefde in zijn hart voor die ark gekomen. Voor de God van die ark. Er was belangstelling, er was heilbegeerte gekomen. En dat heeft hem uitgedreven tot die gelofte die hij afgelegd heeft. Heere, ik gun me geen rust voordat ik een plaats heb voor u. Waar u kunt wonen, waar uw ark kan staan. Want David had begrepen het grote belang van die ark als plaats der verzoening. Daar moet het immers gebeuren. Daar moet hij zijn schuld kwijt. Daar moet de vrede met God beleefd worden. Gemeente, en dat is dan de vraag tegelijkertijd. Zo pas ging het over we hebben gehoord. Ja, wij ook. En wat doet dat dan? Wat werkt dat dan uit? Kunnen wij nu ons leven naast dat van David leggen en zeggen ja, Wat er bij David was, dat ken ik in beginsel toch ook. Dat verlangen om hem te mogen kennen. Om hem te mogen vinden. De ontdekking hebben we die gedaan dat wij ook met God verzoend moeten worden. Dat er schuld ligt. De ontdekking, ook deze, hebben we die gedaan dat God een middel gegeven heeft. Waardoor we verzoend kunnen worden. Dat hij een middelaar gegeven heeft. Dat hij zijn zoon in deze wereld deed komen en gaat ons hart nu naar hem uit. Dat is toch zo bij een ontdekte ziel. Die gaat toch zoeken, die gaat toch begeren. Die zegt toch, och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. De tijding dat hij er is, de tijding dat God gedacht heeft aan zijn genade, geeft in zo'n ontdekt hart toch nieuwe hoop, maar ook een nieuwe aansporing om nu vol te houden en aan te houden aan de troon der genade. Dat woord dat we hoorden, dat zet ons toch in beweging en dan komen er toch gebeden, dan komen er toch werkzaamheden, dan komen er toch oefeningen en worstelingen. Oh ja, dan kan een mens op allerlei plaatsen gaan zoeken. Wie weet, David heeft het misschien aanvankelijk ook niet eens precies geweten waar die ark nou was. Het was tenslotte ook al 20 jaar dat hij daar bij Abinadab stond. En mensen vergeten gauw en misschien wist bijna niemand het meer waar die ark was. Als je bepaalde dingen gewoon maar iedere keer van je afschuift en wegdrukt, ach, dan herinner je je op den duur er ook niks meer van. Dan kan een mens gaan zoeken. Misschien deed David dat ook, informeren hier, informeren daar. Waar is de ark gebleven? En dan kan het wezen dat hij op verkeerde plaatsen zoekt. En zo is het geestelijk ook. Een mens kan zoekend gemaakt zijn en eigenlijk niet eens precies onder woorden kunnen brengen hoe hij zich nu bevindt en hoe hij zich gevoelt. Maar één ding weet hij, buiten de Heere kan ik het niet meer uithouden. Er is onrust gekomen, er is een ontwaakt besef gekomen dat we de Heere nodig hebben. Dat we zonder hem verloren mensen zijn. Er moet een oplossing komen. We staan schuldig bij hem. We zijn verloren en afgedwaald. We kunnen de weg terug niet meer vinden. Het is dor in onze ziel. We kunnen onszelf geen leven schenken. We zijn op de Heere aangewezen. En als we het weer horen. En als het zo gehoord wordt dat het niet alleen ons oor raakt, maar ook ons hart aanraakt, dan wordt het verlangen weer aangewakkerd, dan wordt de begeerte weer levend gemaakt en we gaan het dieper beseffen. Hem moeten we hebben. We gaan onze armoede en ons gebrek meer en meer inleven en dan gaat dat woord ons op die weg van het zoeken iedere keer weer bemoedigen en ondersteunen. Want als je dan eens denkt over die ark, wat heeft die dan een waarde? Ik zei zo pas, het verhaal is gauw verteld van hoe die ark eruit zag. Maar sta er toch nog eens even bij stil. Sta toch nog eens even stil bij die ark en wat God daar zelf van gezegd heeft. Daar, zo zei hij in Exodus 25, daar zal ik komen en tot u spreken van het verzoendeksel af. Als een mens waarlijk God zal ontmoeten, dan moet hij hem ontmoeten bij het verzoendeksel. En niet alleen dat, maar denk nog even aan wat er in die ark zat, op Gods eigen voorschrift. Daar lag de wet in. Daar was de kruik met manna in. Daar was de staf van Aaron in. De staf die gebloeid had. De wet, niet de geschonden wet, de gebroken wet. Mozes had eerder de 2 stenen tafelen gekregen, die waren in stukken gegooid. Omdat het wetboek toch, het verbond toch gebroken was. Maar nu heeft God opnieuw de stenen tafelen gegeven en die liggen daar ongebroken. Wat betekent dat? Dat betekent dat er... Christus is immers de vervulling van die ark. Nou, in Christus is de wet ongebroken. In Christus is de wet vervuld. In Christus is gerechtigheid voor een onrechtvaardige, voor een goddeloze O, dan daar om bij de ark te komen, om aan de gerechtigheid van Christus deel te ontvangen. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan en nooit de wet Gods gebroken. Hij heeft hem gehouden en in hem is gerechtigheid voor een onrechtvaardige. Moet je bij hem zoeken. Daar is die kruik met manna. En Christus heeft gezegd, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is het voedsel voor een hongerige ziel. Hij is het waardoor een mens die door honger, geestelijke honger gekweld wordt, verzadigd kan worden en leven kan. En om daar deel aan te hebben moeten we bij hem zijn, dus hem zoeken, hongerig en dorstig naar de gerechtigheid, tot hem vluchten. Daar is in die ark ook de staf van Aaron die gebloeid had. Het wonder dat God aan die staf verricht had. Die was dood zoals dood maar dood kan zijn. En die staf ging bloeien en leven. De levendmakende kracht van de Heere kwam daarin openbaar. En een mens die aan zichzelf ontdekt wordt. En die ook de dood in zichzelf bespeurd heeft. En de dodigheid. En de onmogelijkheid om zichzelf leven te geven. De mens die daar iets van ontdekt heeft. Die moet bij hem zijn. Bij Christus die gezegd heeft. Ik leef. En gij zult leven. En die de levendmakende geest verworven heeft. Ziet u van hoeveel waardij die ark was. En van hoeveel meer waardij de Heere Jezus Christus is. En als hij nu gepredikt wordt. Als we van hem horen. Gemeente, laat ik het u nog een keer mogen vragen. Is dan deze vrucht bij u aanwezig. Dat u naar hem uitgaat. Dat u op zijn woord opstaat om tot hem te gaan. Met een hartelijke begeerte in de ziel. Heere, laat mij u mogen vinden. Breng mij tot die kennis van u en van uw genade. Zoeken datgene wat God in zijn woord zo rijk en zo heerlijk, zo begeerenswaardig, zoals noodzakelijk en dierbaar voorstelt. En dan moet dat zoeken ook vinden worden. Dat vinden we dan weer wel terug in het zesde vers. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Dat is in Davids geval dus ook gebeurd. David die ging zoeken vanuit de begeerte die ontwaakt was naar de ark en naar God. Die heeft die ark ook gevonden in de velden van Jaar. Waar is dat? De berijming heeft ons al op weg geholpen. Vruchtbaar veld van Kiriat. Kiriat Jearim. De velden van Jaar. En Kiriat Jearim, daar stond die ark toch? In het huis van Abinadab. Daar heeft David hem gevonden. Dat was een onaanzienlijke plaats. Verder is Kiriat Jearim nooit bekend geworden dan alleen uit die tijd dat daar 20 jaar die ark geweest is. Een eenzame plaats, ergens verscholen in het gebergte van Judea. Had David die ark daar verwacht? Wellicht niet. Maar dat is nu vaak de plaats waar het God behaagt zich te openbaren. Op plaatsen waar wij het niet zouden hebben verwacht. Waar moesten die herders de vervulde ark, de Heer Jezus Christus, gaan zoeken en vinden? Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En daar hebben ze hem gevonden. Op zo'n onaanzienlijke, op zo'n verachte, op zo'n onbelangrijke plaats. In de kribben. In de krib. Waar moesten die wijzen dat kind vinden? Die koningszoon, de geboren koning der Joden. Wel, het woord Gods via de ster wees hen de weg. En ze kwamen dan weliswaar niet meer in de stal, maar in een huis. Want inmiddels waren Jozef en Maria met het kinderke ergens in een huis ingetrokken. Maar dat is ook zoveel bijzonders niet geweest. Want ze hebben nooit overvloed gehad, Jozef en Maria. En de zoon des mensen heeft ook in zijn leven moeten zeggen dat hij geen plaats had om het hoofd neer te leggen. Dat hij nog minder had dan de vossen en de vogels. Waar is hij dan te vinden? Ach, de Heere doet dat vaak op zo'n wonderlijke manier. Op een onaanzienlijke plek waar we misschien niet eens verwacht hadden. De Heere heeft er ook de onaanzienlijke middelen voor uitgekozen. De wereld zegt, de prediking, de dwaasheid van de prediking. En de dwaasheid van het gepredikte, dat vooral. De dwaasheid van het kruis. En wat zou dan zo'n maaltijd als het avondmaal? Wat stelt dat dan voor? In de ogen van de wereld die schoonheid zoekt. Wat stelt dat dan voor? Een eenvoudige tafel met daarop alleen maar wat brood. En alleen maar wat wijn. En verder niet. Ach, waar zoeken wij het in? We moeten het maar zoeken op de plek waar de Heere het geeft. Misschien helemaal niet zoals wij het verwacht en gedacht hadden. Een mens kan wel eens zoeken, zei ik, op allerlei plekken. Je kunt het van een bepaalde dominee verwachten. Maar daar komt het niet van. Je kunt het van een bepaald boek verwachten. Maar daar komt het niet van. God beschikt het anders. Hij heeft zijn weg. Hij heeft zijn middelen. Hij heeft zijn inzettingen. En we moeten maar gaan waar hij ons naartoe wijst. Om te vinden moesten de herders naar de stal. Het woord wees hun de weg. De aanwijzingen zijn gegeven. Het kindeke in de kribbe. De wijzen moesten zich maar houden aan de aanwijzingen. De ster ging hun voor en hij bleef staan boven het huis waar het kindeke was. En als ze dan bij dat veel mooiere huis daarnaast waren gaan aankloppen, dan hadden ze de aanwijzing niet begrepen en dan hadden ze zich toch vergist. En de Heere wijst de weg in zijn woord. Juist ook met het oog op het sacrament. Zoekers. Mensen die genade Gods niet kunnen missen. Mensen die verzoening met God nodig gekregen hebben. Mensen die het ontdekt hebben dat buiten de Heere, dat is in zichzelf alleen maar de dood is. Mensen die zichzelf als onvruchtbaren en ellendigen leerden kennen. Mensen die zichzelf geen leven en geen wasdom kunnen geven. En die nu door dat woord opgewekt en aangespoord zijn. Als zij vinders zullen worden, dan moeten zij zoeken in de weg van Gods inzettingen. Daar waar het God behaagt zich te openbaren. En zoals het woord de herders naar de kribbe wees. En zoals de ster, dat is ook het woord, maar in de natuur hen naar het huis wees te wijzen. Zo wijst Gods vinger op de voorbereidingszondag al de waarachtige zoekers naar die tafel des Heren. Daar, in dat eenvoudige stukje brood en in die simpele beker met wijn, daar is hij te vinden, Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een offerande voor zijn volk, die zijn leven heeft laten verbreken, zijn lichaam en zijn bloed heeft laten vergieten, opdat zondaren leven zouden. En wat een zaligheid ligt er dan in dat woordje vinden. We hebben haar gevonden. Als je daar lang hebt moeten zoeken, met name. Als je daar misschien met veel twijfels en veel bestrijding naar hebt gezocht. En soms de wanhoop nabij was. En dacht, God wil met mij toch niet te maken hebben. En hij zal mij toch aan mijn lot overlaten. Het is nog verdiend ook. Als je dan toch ondervinden mag. Wij hebben hem gevonden.
Zoals Filippus het tot Nathanael zei. En hij kan het allemaal niet verklaren en uitleggen. Maar hij jubelt het uit. Wij hebben hem gevonden. Van welke Mozes en de profeten gesproken hebben. Gevonden. God heeft zich laten vinden. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt. Hij heeft tot die ziel gezegd. Ik ben uw heil. Wat een ervaring is dat geweest voor David toen hij dat vernam. Oh, die ark is bij Abinadab in Kirjat Jearim. En toen David zelf ging en toen hij zijn plannen maakte en zijn maatregelen trof. En het met Abinadab afsprak dat ze de ark zouden vervoeren. Ach ja, het is toen misgegaan die eerste keer. Maar dat heeft Davids onrust niet weggenomen. Hij heeft daarna een tweede poging gedaan. En toen is die ark opgevaren met gejuich. En toen heeft hij een plaats voor de machtige Jacobs gevonden. Maar wat een wonder toen hij voor het eerst met eigen ogen aanschouwde dat teken van Gods genadige tegenwoordigheid. En toen hij het met geestelijke ogen mocht aanschouwen. De Heere, de genade Gods woont onder zijn volk. En wat een wonder als een mens daar ogen voor krijgt. Dat hij niet alleen maar honger en dorst kreeg naar de gerechtigheid. Maar dat hij er ook iets van ging proeven. Ze zullen verzadigd worden. Dat de Heere iets te proeven geeft van dat brood des levens. Dat de Heere iets te ervaren geeft van die kracht, die levendmakende kracht, waardoor een mens op mag staan uit de doden en waardoor je moed mag grijpen. Wat een genadewonder als de Heere dat schenkt. Het zij dat hij dat doet onder de verkondiging van zijn woord. Dat je ogen krijgt om te zien hem over wie het gaat. De blindheid wordt weggenomen en dat je aanschouwen mag. Die dierbare borg, die gezegende middelaar. Die handen heeft die doorboord zijn, maar met die doorboorde handen lokt en nodigt hij. En uit die doorboorde handen zegent hij. En met die doorboorde handen omarmt hij. En de vrees valt dan weg en vrede daalt in de ziel. Wat een genadewonder als je vinden mag. Misschien na veel bestrijding. Zodat je het hebt moeten zingen, moeten zeggen, moeten uitsnikken misschien. Twist met mijn twisters, hemelheer. Maar dat de Heere dan geeft dat ze allemaal verdwijnen moeten. En dat er een vlak veld komt. En dat we de koning mogen zien in zijn schoonheid. En dat terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, de nardus haar reuk geeft. We hebben haar gevonden, we hebben hem gevonden. Wat een zegen als je zo avondmaal mag vieren. En iets mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Geen wonder dat David, en dan kijk ik even naar het volgende vers, dan gaat zingen. We zullen in zijn woning gaan. Dat David dan gaat aanbidden. Hij gaat zich nederbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Dan maakt een mens zich inderdaad klein. Dan ga je op de knieën. Dan buig je in het stof tegenover die heilige, maar ook nog tegenover die genadige God. Waarom was het op mij gemunt? Neerbuig, aanbidden. Dan wordt de kerkgang een aanbiddingsgang. Dan wordt de avondmaalsviering een plek van aanbidding. Dat God echt waar, en je hebt er ervaring van in je ziel, gedacht heeft aan zijn genade. En dan voor zulke mensen, voor zulke albedervers, voor zulke verknoeiers, dan kan David van zichzelf ook geen goed woord zeggen. Dat God zijn zoon gegeven heeft tot verzoening van de zonden van zijn volk. Dat Christus het er allemaal voor over gehad heeft. Zijn bloed heeft gestort. O, die dingen brengen in de ziel dan een hartelijke begeerte teweeg om diep voor de Heere te buigen. En in diepe eerbied hem te erkennen en in ootmoed hem te beleiden als de bron van zaligheid, als die God die het waard is om geprezen te worden tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit de 26e psalm, het 8e vers.
kijken. Heren, we buigen ons voor uw heilig aangezicht neer. En mag dat in dezelfde gezindheid zijn als dat het bij David was. We zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En bidden voor zijn voetbank aan. Heren, wat een gezegende plaats is dat, want dat is dan vrucht van uw eigen werk. En dat is dan het resultaat van het zoeken en van het vinden. O Heren, wij bidden van u dat de dingen die ons vanmorgen vanuit uw woord mochten worden voorgesteld, aangaande het horen, het zoeken en het vinden in ons leven toch ook beoefening en praktijk mogen zijn. En dat wij inderdaad ook mogen kennen, Heren, de noodzaak van de verzoening met u. En dat we mogen kennen die heilbegeerte naar de verzoening met u. En dat we mogen kennen die honger en dorst naar gerechtigheid, maar ook de verzadiging. Heren, geef dat de dingen zoals ze door u in uw woord worden voorgesteld ons in deze week ook zullen mogen bezighouden, werkzaamheden mogen geven. En dat er velen in het midden der gemeente mogen zijn die er niet alleen van gehoord hebben, want dat hebben we alle. Maar dat er ook velen mogen zijn die u oprecht en waarachtig mogen zoeken, mogen kennen, die begeerte en dat verlangen. En dat ze dan ook mogen vinden, Heren, vinden in uw eigen weg en in uw eigen inzettingen. Want dan behaagt het u toch om mensen die door u zoekend gemaakt zijn, ook tot vinders te maken. Dan behaagt het u toch om mensen die door u zo ver gebracht zijn dat ze gingen kloppen, dat hun ook open gedaan wordt. Heren, schenk dat en geef ons uw onmisbare zegen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.